onze hulp en onze enige verwachting, is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader. Door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen nu eerst gemeente uit Psalm 26, een van de zogenaamde onschuldspsalmen. Psalm 26, vers 1, 2 en 8. O Heere, doe gij mij recht, ik wandel als uw knecht. Tweede vers, beproef vrij van omhoog, mijn hart dat voor uw oog alwetende steeds open lag. En het achtste vers, wat blijdschap smaakt mijn ziel wanneer ik voor u kniel. 1, 2 en 8 van Psalm 26.
Thank you.
We stellen ons nu eerst voor de spiegel van Gods heilige wet. En aansluitend zingen we uit Psalm 38, het 9e vers. Maar wat klaag ik, Heere der Heren? Mijn begeren is voor u in al mijn leed. Met mijn zuchten en mijn zorgen niet verborgen, daar gij het alles ziet en weet. Vervolgens luisteren we naar de lezing van het woord van de Heere. Deze morgen zijn er twee schriftlezingen. De eerste is uit het eerste Bijbelboek, het boek Genesis, hoofdstuk 28, de versen 10 tot en met 22. En daarna wordt gelezen Johannes 1, vers 44 tot en met 52. En de tekst voor de prediking is te vinden in de tweede schriftlezing. Dus eerst Genesis 28, vers 10 tot en met 22. Daarna Johannes 1, vers 44 tot en met 52. Maar wij stellen ons eerst voor de spiegel van de heilige wet van de Heere en zingen aansluitend Psalm 38, het 9e vers.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zul gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zul gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknechten, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, die zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. Jacob dan toog uit van Berseba en hij ging naar Haran. En hij geraakte op een plaats waar hij vernachtte, want de zon was daaronder gegaan. En hij nam van die stenen der plaats en maakte zijn hoofdpeluw en legde zich te slapen ter dezelfde plaats. En hij droomde en zie, een ladder was gesteld op de aarde, welke opperste aan de hemel raakte. En zie, engelen Gods klommen daarbij op en neder. En zie, de Heere stond op diezelfde en zeide, ik ben de Heere, de God van uw vader Abraham en de God van Isaac. Dit land waarop gij ligt te slapen zal ik u geven en uw zaad. En uw zaad zal wezen als de stof der aarde. En gij zult uitbreken in menigte, westwaarts, oostwaarts, noordwaarts en zuidwaarts. En in uw zaad zullen al de geslachten des aardbodems gezegend worden. En zie, ik ben met u, en ik zal u behoeden overal waar gij heen en trekken zult. En ik zal u wederbrengen in ditzelfde land, want ik zal u niet verlaten, totdat ik zal gedaan hebben hetgeen ik tot u gesproken heb. Toen u Jacob van zijn slaap ontwaakte, zeide hij, gewisselijk is de Heer aan deze plaats, en ik heb het niet geweten. En hij vreesde en zeide, hoe vreselijk is deze plaats? Dit is niet dan een huis Gods, en dit is de poort des hemels. Toen stond Jacob des morgen vroeg op en hij nam die steen die hij tot zijn hoofdpeluw gelegd had. En hij zette hem tot een opgericht teken en hij goot olie daarbovenop. En hij noemde de naam derzelfde plaats Bethel, daar toch de naam der stad tevoren was Lus. En Jacob beloofde een gelofte, zeggende, wanneer God met mij geweest zal zijn en mij behoed zal hebben op deze weg, die ik reis en mij gegeven zal hebben brood om te eten en klederen om aan te trekken, en ik ten huize mijn vaders in vrede zal wedergekeerd zijn, zo zal de Heere mij tot een God zijn. En deze steen die ik tot een opgericht teken gezet heb, zal een huis Gods wezen. En alles wat gij mij geven zult, daarvan zal ik u voorzeker de tienden geven. Johannes 1, vanaf vers 44. Des anderen daags wilde Jezus heen gaan naar Galilea en hij vond Filippus en zeide tot hem, volg mij. Filippus nu was van Bethsaida uit de stad van Andreas en Petrus. Filippus vond Nathanael en zeide tot hem, wij hebben dien gevonden van de welke Mozes in de wet geschreven heeft en de profeten, namelijk Jezus, de zoon van Jozef van Nazareth. En Nathanael zeide tot hem, kan uit Nazareth iets goed zijn? Filippus zeide tot hem, kom en zie. Jezus zag Nathanael tot zich komen en zeide van hem, zie, waarlijk een Israëliet in de welke geen bedrog is. Nathanael zeide tot hem, van waar kent gij mij? Jezus antwoordde en zeide tot hem, eer u Filippus riep, daar gij onder de vijgenboom waart, zag ik u. Nathanael antwoordde en zeide tot hem, Rabbi, gij zijt de Zoon Gods, gij zijt de Koning Israëls. Jezus antwoordde en zeide tot hem, omdat ik u gezegd heb, ik zag u onder de vijgenboom, zo geloof gij, gij zult grotere dingen zien dan deze. En hij zeide tot hem, voorwaar, zeg ik u lieden, van nu aan zult gij de hemel zien geopend en de engelen Gods opklimmende en nederdalende op de Zoon des Mensen.
Het woord van de Heere gemeente wat deze morgen tot ons komt, vindt u in de tweede schriftlezing Johannes 1, de versen 44 tot en met 52. Ze zijn u zo even voorgelezen. Ik lees alleen het eerste vers van onze tekst en het laatste vers van onze tekst. Ik vergiste me, Johannes 1, vers 46 tot en met 52. Dus eerst vers 46. Filippus vond Nathanael en zeide tot hem: wij hebben die gevonden van welke Mozes in de wet geschreven heeft. En de profeten, namelijk Jezus, de zoon van Jozef van Nazareth. Tot en met het slot van het hoofdstuk, vers 52. En hij zeide tot hem: voorwaar, zeg ik u lieden, van nu aan zult gij de hemel zien geopend en de engelen Gods opklimmende en nederdalende op de Zoon des Mensen. We zingen gemeente uit Psalm 139, het eerste en het laatste vers. Niets is o opper majesteit bedekt voor uw alwetendheid. En de bede uit vers 14: doorgrond me en ken mijn hart, o Heere. het einde van de prediking, na het amen, zingen we het derde vers van Psalm 85. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft, zijn gunstgenoot van blijde troost en vree, mits hij niet weer op het spoor der dwaasheid treedt. De 85e psalm, het derde vers. Liefde gemeente, de kinderen weten vast wel waarom de Heere Jezus naar deze aarde gekomen is. Dat horen ze iedere zondag op de zondagschool in verschillende verhalen naar voren komen. Hij kwam om zondaren zalig te maken. Zondaren. Mensen die dat allerminst verdienen dat de Heere Jezus hen zou redden van het eeuwig verderf. Dat zegt de Heere Jezus in een van de allerbekendste teksten uit het evangelie, aansluitend aan de geschiedenis van Zacchaeus in Lucas 19. Want de Zoon des Mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. En verloren betekent in de taal van het Nieuwe Testament rijp voor de eeuwige ondergang. Geen goed van te verwachten. Zulke mensen zoekt de Heere Jezus. Maar dan loopt u misschien toch een beetje vast met deze geschiedenis over Nathanael. Want Nathanael wordt ons getekend toch eigenlijk wel als een goed man. Een Israëliet. In welke geen bedrog is. Hoezo Nathanael? Staat jouw portret niet getekend in Romeinen 3? Er is niemand die goed doet, niet tot één toe. Alle zijn zij afgeweken. Hun keel is een geopend graf en slangenvenijn. Het venijn van de oude slang, leest u het zomaar, is op hun lippen. Staat het van jou niet geschreven bij de profeet Jeremia? Arglistig is het hart, meer dan enig ding. Wie kan het kennen? Ja, die vraag die moet ons vanmorgen toch wel bezighouden in het licht van de prediking van onze tekst. En we willen dat ook met Gods hulp vanmorgen doen. Het thema van de preek is: de Heere Jezus ontmoet een oprechte. Allereerst, dat is het eerste stuk van de tekst, zijn twijfels rond Jezus. Kan uit Nazareth iets goeds komen. Zijn belijdenis van Jezus. Gij zijt de Zoon van God. Gij zijt de Koning van Israël. En tenslotte zijn onderricht door Jezus. Dat is vooral het laatste vers. En hij zeide tot hem, dat is de Heer Jezus, zei tot Nathanael: voorwaar, zeg ik. Nee, niet alleen Nathanael. Alleen, maar ook tot alle discipelen die rondom hem staan. U lieden, van nu aan zult gij de hemel zien geopend en de engelen Gods opklimmende en nederdalende op de Zoon des Mensen. Dus de Heere Jezus ontmoeten oprecht. Zijn twijfels rond Jezus, zijn belijdenis van Jezus en zijn onderricht door Jezus. Ja, we beginnen maar met Nathanael. En ik hoop met de Heere Jezus te eindigen. Nathanael. Hij woonde ergens in Galilea. In de buurt van Bethsaida en Capernaum. Dat is zo'n beetje aan het noordwesten van het meer van Galilea. Bethsaida, een Griekse stad, een stad waar verlichte, zogenaamd verlichte Joden woonden, die het op een akkoordje gooide met de Griekse, Romeinse cultuur. Uit Bethsaida waren verschillende van de discipelen van de Heere Jezus afkomstig. Filippus, maar ook Petrus. En dat is geen garantie dat zo'n plaats een kweekplaats wordt voor de vrezen des Heren. Want de Heer Jezus zegt later in het evangelie, wee u, Capernaum, wee u, Chorazin, wee u, Bethsaida. Want zo deze tekenen die u heden ziet geschieden zouden, in Sodom en Gomorra zij zouden zich bekeerd hebben. Nu zult gij van uw hoogte worden neergestoten. En als u ooit in Israël geweest bent en langs de ruïnes van Chorazin en Bethsaida gereden bent, dan weet u wat dat betekent. Zwart geblakerde basaltrest. Nee, het is niet vanwege de waardigheid van de stad of vanwege de waardigheid van de omgeving. Het is louter genade waarom zoveel kostbare dingen over Nathanael gezegd worden. Hij wordt ons getekend als een oud-testamentische vrome, dat moet u goed zien. Net als de ouders van Johannes de Doper, Zacharias en Elisabeth, of Jozef en Maria, van hen allemaal wordt gezegd dat ze rechtvaardig waren en God vreesden. En als hier gezegd wordt dat Nathanael onder zijn vijgenboom zit en dat hij toch eigenlijk bezig was met de komst van de lang beloofde, van de Messias, dan is dat geen vrucht van eigen akker. Dan is de Heere een goed werk in hem begonnen. Maar dat goede werk wat in Nathanael begonnen is, daar zijn nog zoveel sluiers en zoveel nevels. Ergens las ik deze week in een preek, Nathanael zit nog maar in de eerste klas, wij zouden zeggen in groep 3. Hij moet het lezen en het rekenen in het koninkrijk van God nog leren. Het beginsel is er wel. God heeft hem uit de duisternis getrokken, maar de duisternis hangt nog dik over zijn leven. Ook al zit hij onder de vijgenboom. Want wat betekent dat in de beeldspraak van de Bijbel? Wel, de vijgenboom is het teken van rust en vrede. Als in de oud-testamentische profetieën over de vijgenboom gesproken wordt, een vijgenboom met zijn dikke bladerdek, daar kon je de eenzaamheid zoeken. Daar kon je rust vinden. Dan wordt vaak gezegd, zo zal het zijn in de tijd als de vrede na al die vrede oorlogen komt. Ik denk bijvoorbeeld aan een profetie als die van Micha. In het 4e hoofdstuk waar staat, zij zullen een ieder zitten onder zijn wijnstok en onder zijn vijgenboom. En er zal niemand meer zijn die hen verschrikken. De vrede is gekomen. En het teken, dan kun je rustig onder de vijgenboom zitten. En om nog een andere tekst te noemen, Zacharia 3 staat min of meer hetzelfde. Te dien dagen, in de dagen van de Messias, zegt de profeet, spreek de Heere der Heerscharen, zult gij lieden en iegelijk zijn naaste nodigen onder de wijnstok en onder de vijgenboom. Iets van de Sabbatsvrede, iets van de Sabbatsrust, daar was de vijgenboom het teken van. En deze man, deze Nathanael, die God vreesde als een oud-testamentische gelovige, geen licht had nog in de gekomen Messias en zijn weldaden en zegeningen, zit onder zijn vijgenboom. Rustig, stil. De oude rabbijnen uit de tijd dat de Heer Jezus hier op aarde was zeggen, de vijgenboom met zijn dichte bladerdek dat het allemaal afschermt van het bonte leven buiten, is de plaats bij uitstek om te mediteren en te bidden. En we mogen dat wel veronderstellen van deze Nathanael. Hij zocht de stilte. Hij zocht de plaats van het gebed. De binnenkamer noemt de Heer Jezus dat in de bergreden. En de vraag komt onmiddellijk naar ons toe, niet? Kennen wij een bidvertrek? Nee, dan bedoel ik niet een keurige kamer of iets dergelijks, al mag dat ook. Maar dan bedoel ik een plek die wij telkens weer opzoeken om de Heere te smeken en te bidden of Hij ons genadig wil zijn, of Hij ons wil beschermen en bewaren en wil leiden in overeenstemming met zijn woord en door de kracht van zijn Heilige Geest. Kennen wij de stille momenten? Juist zo'n plek van sabbatsrust. Zo'n bladerdek wat ons afschermt van het bonte gewoel van deze wereld. Waar je geen last hebt van dat akelige mobieltje. Wat je op de meest ongelegen momenten stoort. Toch? Ja, het is wel handig in sommige opzichten natuurlijk, maar toch. Alles even uit. De stilte. In deze tijd vol met rumoer en beelden en noemt u het maar op. Het aangezicht van de Heere zoeken. Ja, dominee, zegt u misschien, dat zoek ik wel. En ik bid de Heere in stilte. Als ik 's avonds ga slapen, dan kniel ik voor mijn bed. Dat is eigenlijk mijn vijgenboom, die stille plek. Maar ik kom er steeds meer achter dat ik die wereld niet buiten kan sluiten. Dat bladerdek van die vijgenboom mag wel dicht zijn, maar het laat de wereld en de gedachten en de verlangens en de begeerten van mijn boze hart niet buiten. Het is zoals Guido Gezelle, de Vlaamse dichter, rond het begin van de 20e eeuw dichtte. Hij vergelijkt het gebedsleven, zijn eigen gebedsleven, met het gebedsleven van de Heere Jezus, die op een berg klom om de hele nacht te bidden. En dan schrijft hij: gij bad op een berg alleen, Heer Jezu, maar ik vind er geen waar ik hoog genoeg kan klimmen. De wereld volgt mij achterna al waar ik ga of sta of ooit mijn ogen sla, die arm ben en niet klagen kan, die pijn heb en niet gewagen kan hoezeer het doet. Ach, leer mij, arme dwaas, hoe dat ik bidden moet. Herkenbaar? De Bijbel zegt het ook. Paulus in Romeinen 8, wij weten niet te bidden gelijk het behoort. En toch is het goed om de eenzaamheid te zoeken. Want er kunnen dwars door al onze tekorten en onze schuld en ons ongeloof of kleingeloof heen op het gebed wonderen gebeuren. Kijk maar naar Nathanael. Eerder in het hoofdstuk is verteld dat allerlei discipelen door de Heer Jezus geroepen worden. Sommigen direct, volg mij. Maar anderen worden erop uitgestuurd om anderen te zoeken en tot de Heer Jezus te leiden. Dat is toch de mooiste taak van een ouderling of van een dominee. Als hij door God, door de Heer Jezus Christus zelf gebruikt wordt om zondaren tot de meester te leiden. En ook voor gemeenteleden zoals u en jij. Bidt u daar wel eens om? Niet alleen dat de Heer in genade op u neer mag zien, dat is het allernoodzakelijkst. Zoek eerst het Koninkrijk van God. Maar ook, Heer, mag ik gebruikt worden. Wil u een open deur geven, dat ik vandaag tot anderen goed van u mag spreken. Filippus komt en vindt Nathanael onder de vijgenboom. En dan zegt hij, zo lezen we in onze tekst, wij hebben die gevonden van welke Mozes in de wet geschreven heeft. En de profeten, namelijk Jezus, de zoon van Jozef van Nazareth. Wij hebben hem gevonden. Als u het leest en nog een keer leest, dan voelt u als het ware de verwondering doorklinken in de woorden van Filippus. We hebben hem gevolgd. Maar ja, ook Filippus, op dit moment in zijn omgang met de Heere Jezus, hij mag dan wel geroepen zijn als apostel. Maar wat is zijn kennis van de Heere Jezus nog gering? Het staat als het ware in de kinderschoenen. Wij hebben die gevonden van wie Mozes en de profeten spreken. Jezus, de zoon van Jozef uit Nazareth. Eigenlijk geen wonder dat bij zo'n gebrekkige prediking Nathanael stijgt van binnen. Kan uit Nazareth iets goeds komen? Nazareth, de naam van dat dorpje in Galilea, wordt nergens in het Oude Testament genoemd. Er zijn profetieën over Bethlehem, Micha 5. Er zijn profetieën over Jeruzalem en over Sion. Te veel om te noemen. Een Nazareth. En dan Jozef. Filippus, heb je niet doorgevraagd bij de Heere Jezus? Ben je niet achtergekomen dat hij niet de lijfelijke zoon van Jozef is, maar de zoon van God? Ja, gebrekkige preek. En toch een gezegende preek. Want ook al stijgt deze Nathanael, komt alles tegen hem, in hem in opstand. Toch wordt hij op deze wijze naar de Heere Jezus geleid. Kijk, gemeente, u mag van uw dominees verwachten en van alle dominees die hier voorgaan, dat ze het woord recht snijden en recht bedienen. Dat is eis van de Heilige Schrift, allereerst voor een dominee zelf, maar ook voor de gemeente. U mag ook van de dominees vragen dat ze toenemen in de genade en in de kennis van de Heere Jezus Christus. En ik hoop dat u daar voortdurend om bidt. Maar zult u nooit vergeten dat ook een preek, waar u misschien van alles op aan te merken hebt, en misschien ook nog terecht, dat de Heilige Geest soeverein is, dat hij het zwakste kan gebruiken om het werk van Gods genade te verheerlijken. Ja, dat zien we hier. Kan uit Nazareth iets goeds komen? En toch, of Filippus het op dat moment beseft heeft of niet, dat weet ik niet. Maar als Filippus doorkneed was in het Oude Testament en Nathanael ook, en waarschijnlijk waren ze dat toch wel tot op zekere hoogte, dan staat het Galilea der heidenen wel degelijk in de Bijbel. Misschien niet het plaatsje Nazareth, maar wel, u kent die prachtige adventsbelofte uit het slot van Jesaja 8 en het begin van Jesaja 9. Dan gaat het in het slot van Jesaja 8 over het volk wat in duisternis woont, het Galilea der heidenen, daar woonde in die tijd dat de Heer Jezus leefde een mengbevolking van Jood en heiden, van Samaritanen, een hele culturele mengelmoes daar, maar wel heidenen, ver van God. En wat is dan de profetie? Over het Galilea der heidenen, Capernaum, Bethsaida, al die steden. Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. En zij die gebonden zitten in het land van de schaduw van de dood, over dezelfde zal een licht schijnen. En even verder in Jesaja 9, want een kind is ons geboren. En een zoon is ons gegeven. Kan uit Nazareth iets goeds komen? Ja, de zaligmaker in Bethlehem geboren gaat niet voor niets in Nazareth wonen. En maakt later Capernaum tot zijn woonplaats, het Galilea der heiden. Kijk, en ook al ziet Nathanael dat nu nog niet, en Filippus wijst er ook niet op. Hij is eigenlijk verlegen met die opmerking van Nathanael, met die twijfels. Kan uit Nazareth iets goeds komen? En Filippus weet niet meer te zeggen dan kom en zie. Arme preek. Kom en zie. Ja, maar wat? Ja, maar hoe? Kom en zie. Dat betekent natuurlijk letterlijk dat Filippus zegt, kom dan maar met me mee. En zie voor jezelf. En ja, zegt u, maar wat betekent dat nu de Heere Jezus niet meer op aarde is, zoals hij op aarde was in de dagen van Filippus en Nathanael? Wij kunnen de Heere Jezus toch niet zien en letterlijk tot hem komen, zoals Nathanael naar hem toe kwam inderdaad. En toch klinkt dat woord als een machtig evangelie. Kom en zie. En elke dominee mag dat met verschillende woorden natuurlijk. Dat hangt af van je tekst. Telkens weer zeggen, kom. Komt allen tot mij die vermoeid en die beladen zijn. En ik zal u rust geven. Zie het Lam Gods dat de zonden van de wereld wegneemt. Kom en zie. Biddend. Smekend. Arm. Verloren in jezelf. Met alle ellende van het hele zondige leven op je rug. Kom en zie. Bent u al gekomen? In de weg van bekering en geloof, want dat is de inhoud van dat komen. Zoals de Heer Jezus dat zegt volgens de beschrijving van Johannes in hoofdstuk 6 van zijn evangelie. Al wat de Vader mij geeft, zal tot mij komen. En die tot mij komt, in zijn verlorenheid, in zijn schuld, in zijn ongeloof, in zijn twijfels zoals Nathanael, zal ik geenszins uitwerpen. Wel eens geproefd, dat laatste stukje van die tekst. Geenszins. Onmogelijk staat er letterlijk in het Grieks, dat ik zo iemand ooit zal uitwerpen. Wel, Nathanael komt en dan valt u van de ene verrassing in de andere. Want als het evangelie open gaat, gemeente, voor een arme zondaar, en dat was Nathanael, net zoals Filippus, zijn portret stond in Romeinen 3, dan valt hij van de ene verrassing in de andere. Want de Heere is, als het woord bediend wordt in betoning van geest en van kracht, altijd een verrassend God. Ik hoop dat u daar iets van kent. Want als Filippus dan komt, dan ziet de Heere Jezus Nathanael tot zich komen. Probeert u voor te stellen. De Heere Jezus. Hij ziet Nathanael tot zich komen. Hij ziet een van de eerste vruchten op zijn middelaarswerk. Op zijn lijden, op zijn sterven naar zich toe komen. En dan zegt hij dat wonderlijke woord, zie. Een Israëliet in de welke geen bedrog is. Nee, dat zegt Nathanael niet van zichzelf, gemeente. Als u dat van uzelf zegt, dan vrees ik dat u zich bedriegt. Want u en jij en ik zijn geen mensen zonder bedrog. Maar als de Heere Jezus dat zegt, dan zegt hij, Nathanael, ik zag u voordat u mij zag en nog onder de vijgenboom zat. Ik weet wat in uw gedachten omging. Ik ken uw worstelen, uw bidden, uw uitzien naar de komst van de gezegende. En dat ontstond daar door de werking van mijn geest. En als God door zijn geest begint te werken, wat gebeurt er dan? Dan wordt een mens verootmoedigd, diep verootmoedigd. Dan leert hij de boetepsalmen uit het psalmboek in het Oude Testament mee bidden. Gena, o God, gena. Hoor hoe een boeteling pleit. Maar dat is niet het enige. God maakt mensen eerlijk. Een van de gevolgen van de zonde, van onze menselijke zonde, kijk u het maar na in uw leven en jullie ook, jongelui, is dit dat wij altijd proberen om onze zonde te verhullen, toe te dekken, goed te praten, verzachtende omstandigheden naar voren te brengen. Maar als God in ons leven komt voor het eerst en opnieuw, worden we eerlijk voor God. Klei voor uw oog, mijn weg en wandel bloot. Laat de oprechtheid en de vroomheid mij behoeden, want ik verwacht u. Bent u al eerlijk geworden voor God? En als de Heere je laat zien wie je bent en wie je blijft in jezelf, dan houd je niks meer achter. Dan zeg je, Heere, u weet het alles. Niets is voor u verborgen. We zongen het in die altijd weer ontroerende 139ste psalm. Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart. Ja, zegt de jongen in de kerk, daarachterin misschien. Dat is toch heel zwaar, heel moeilijk. Want als God mij doorgrondt en kent, dan kent hij mij ook in mijn zonde. Zelfs in mijn zondige gedachten en zondige fantasieën, die ik voor mensen heel gemakkelijk kan verbergen. Hij ziet het alles, ja. En weet u wat er gebeurt als de Heere voor het eerst je zonde laat zien en je eerlijk mag worden voor God? Dan ga je het ook beamen. En zeggen, Heere, u hebt gelijk. Mijn hart is een poel van ongerechtigheid. Dat is het wezen van de schuldbelijdenissen. Het oude Griekse woord voor schuldbelijden betekent het met God eens worden. Dat je God in je hart laat zien en geen verontschuldigingen meer hebt. En buigt voor het heilig vonnis van God, Heere. Ik ben een zondaar. Weet u dat de Heere daarop wacht? Dat u uw zonde eerlijk voor de Heere gaat belijden. De bedrieglijkheid van uw hart. De listen waarmee u uw zonde probeert toe te dekken. uw zondige verlangens. Paulus noemt dat de begeerte van het vlees. Heere, een samenknoopsel, een gordiaanse knoop van zonde en ongerechtigheid. En een gordiaanse knoop is een knoop die niemand kan ontwarren. Zo is het met ons. Maar wat bedoelt de Heere Jezus dan met die woorden, een Israëliet zonder bedrog? Ja, hij bedoelt dat Nathanael oprecht geworden is door het werk van God, het beginnende werk van genade in zijn hart. Maar hij heeft ook iets in deze woorden tot Nathanael en tot Filippus en misschien ook andere omstanders te zeggen. Jullie zijn echt de kinderen van Jacob. Ja, meestal is dat een eretitel in de Bijbel, hè? De God van Abraham, Isaac en Jacob. Maar wat was Jacob voor een man? Zijn naam Jaakov in het Hebreeuws betekent bedrieger, hielenlichter. Het is alsof de Heere heel ontfermend en langmoedig aan Nathanael wil duidelijk maken. Je bent een lood van de oude stam. In het Engels zeggen we een chip of the old block. Een stukje hout van het oude blok. De oude stam. Jacob. Hielenlichter. Adam. Zondaar. Ja. Maar dan toch een Israëliet. In wie geen bedrog is. Daarmee zegt de Heere heel nadrukkelijk dat ook al is Nathanael een zondaar en al is hij een kind van Jacob en ten diepste van Adam, ik zie het goede werk van mijn genade in je. Geen bedrog. Dat heb ik erin gelegd. En dan vraagt Nathanael, dat is heel duidelijk, hè? Van waar kent gij mij? En de Heere Jezus antwoordt. Toen Filippus u riep, daar gij onder de vijgenboom waart, zag ik u. Opmerkelijk. De Heere Jezus zegt hier dat hij de Zoon van God is. En daarmee dat hij de alwetende Zoon van God is. En u moet er eens op letten, gemeente, als u in het Johannesevangelie leest, hoe vaak dat daar niet gesproken wordt over de Heere Jezus als de alwetende. In hoofdstuk 2 staat het aan het einde. De Heere Jezus betrouwt zich aan die massa mensen die zich rondom hem heen verzamelt, betrouwt zich aan hen niet toe, omdat hij wist wat in hun hart was. En hier is het zo dat de Heere Jezus laat zien, ik kende u. Ik wist u toen u de stilte zocht, toen u bad, toen u mediteerde, toen uw hart uitging naar de komst van het vrederijk in en om de Messias. Toen zag ik u. Ja, altijd is die kennis van de Heere Jezus Christus, want dat gaat hier gebeuren, dat de Heere Jezus Nathanael nader onderwijst en laat zien wat het betekent om hem te kennen, Jezus zaligmaker. Dat is altijd verbonden met zelfkennis. Dat mag u nooit van elkaar losmaken. Je hebt mensen die roemen in de naam van de Heere Jezus. Maar je mist de zelfkennis. Maar echte kennis van Christus is altijd ingebed in de kennis van onszelf en van onze diepste nood en verlorenheid. U vindt dat ook zo prachtig in hoofdstuk 4 van Johannes, om slechts één voorbeeld te noemen. Die Samaritaanse vrouw, die de Heer Jezus ontmoet, en dan moet u dat gesprek heel zorgvuldig lezen. Dan bouwt de Heer Jezus langzaam in dat gesprek het evangelie op en laat die vrouw zien wie hij is. En dan vlucht ze naar de stad en wordt een evangeliebode. Ziet hier een mens die mij gezegd heeft, alles wat ik gedaan heb, is deze niet de Christus? Ze doet een beroep op de alwetendheid van Christus en dat drijft haar uit naar de zaligmaker. Is deze niet de Christus? En hetzelfde gebeurt hier in wezen toch? Als de Heere Jezus gezegd heeft, ik zag je onder de vijgenboom, dan antwoordt Nathanael, gij zijt de Zoon van God, de Koning van Israël. Hoofdstuk 1 van het Johannesevangelie. De eerste keer dat Jezus openlijk de Zoon van God genoemd wordt. Wat krijgt Nathanael hier al veel inzicht en licht in wie de Heere Jezus is. Nee, nu niet langer de zoon van Jozef van een aardse vader, de zoon van God. En de lang verwachte en lang beloofde koning van Israël. Belijdenis van een waar, zaligmakend geloof. En wat zegt deze Nathanael dan zo heel pril in het begin van het evangelie? Gij zijt de koning van Israël, de zoon van David. En waar komen we dat nou nog meer tegen? De koning van Israël. Dan zie ik in gedachten een heuvel met een kruis, 3 kruizen, om het goed te zeggen. En boven dat middelste kruis staat Jezus, de Nazarener. Toch een herinnering aan Nazareth, al betekent het meer. De koning der Joden. Is dat mijn koning? Ja, Nathanael. De Zoon van God, de Koning van Israël, zal laten zien dat hij de Zoon van God is. Dat hij de Koning van Israël is. Maar dat betekent een weg van vernedering. Johannes de Doper heeft het bij de Jordaan gezegd. Een paar versen eerder. Zie het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Zo is hij de Koning van Israël. Zo is hij de Zoon van God, die als het Lam van God heen gaat om de zonde van heel zijn kerk, van Nathanael, Filippus, van Petrus, van al die mensen die tot de kring van de Heere Jezus behoren en van alle ware gelovigen van de kerk, van alle eeuwen en alle plaatsen, om al die zonde weg te dragen, weg te torsen. Zegt het grondwoord hier in Johannes 1. Zo zit, ja, door de schaduwen heen nog, denk ik, Nathanael Jezus, de schuldovernemende borg. En dan gaat het onderwijs door en ik moet me haasten om daar nog iets over te zeggen. Jezus antwoordde en zeide, omdat ik u gezegd heb, ik zag u onder de vijgenboom. Zo gelooft gij. Gij zult grotere dingen zien dan deze. En hij zeide tot hem, voorwaar, dat is amen, amen, zeg ik u lieden, van nu aan zult gij de hemel geopend zien en de engelen Gods opklimmende en nederdalende op de Zoon des Mensen. U bent mijn gedachte al voor deze woorden van de Heere Jezus Christus herinneren aan de geschiedenis van Jacob in Bethel. Jacob vlucht omdat zijn broer Esau hem naar het leven staat. maar ook met een kloppend geweten. Vroeger zouden de oude vromen zeggen met een geopende conscientie. Omdat hij zijn oude vader en ten diepste ook zijn broer bedrogen heeft. Hielenlichter. Een Israëliet vol bedrog. En dan desondanks, op de vlucht naar een onbekende toekomst, daalt de Heere af in een droom. En hij ziet de hemelen geopend en een trap, zegt onze vertaling. U moet dat niet lezen als een ladder. Maar echt als een trap. De woorden die gebruikt worden laten dit zien, dat oude Israëlitische woningen, vooral als ze een beetje meer dan gewoon waren, wat meer uiterlijke versieringen hadden, hadden een plat dak. En aan de zijkant van de woning was dan een trap gemaakt, waarop het dienstpersoneel naar boven ging om op het platte dak de tafels te voorzien van voedsel en van drank. Daar aten de Israëlieten, zeker als ze mensen uitnodigden voor hun maaltijd. En dan zag je die dienaren omhoog gaan en naar beneden gaan om te dienen. Zo zijn de engelen bezig, Jacob. Ondanks je zonde, ondanks je bedriegelijke hart en je bedriegelijke daden, ben ik met je. Kan dat? Dat blijft, als we alleen het Oude Testament zouden hebben, toch een beetje in nevelen gehuld. Maar nu gaat de Heere Jezus het verklaren. Waarom de engelen uit de hemel neerdalen naar Jacob. En weer opstijgen. Dat komt omdat ze neerdalen op de Zoon des mensen. Op de Zoon van God. Op de Koning van Israël. En als de engelen neerdalen en de genade van God op de Heere Jezus Christus leggen en ze uit Christus gaan uitdelen door de werking van de Heilige Geest, dan worden zondaren zalig, Nathanael. Je mag het zien, de hemelen zijn opengegaan. Dit is het huis van God, dit is een poort des hemels. Hij heeft de hemel ontsloten. Hij zendt zijn dienaren, de gedienstige geesten, de engelen naar beneden, om arme zondaren te laten zien in het licht van het woord van de schrift wat het betekent om zalig te worden uit genade alleen. Niet vanwege je oprechtheid. Niet vanwege je braafheid. Niet vanwege je rechtzinnigheid. Niet vanwege je zwaarheid, maar vanwege het werk dat ik ga volbrengen. De engelen dalen neer op de aangevochten kudde van Gods kerk. Over de zaligmaker, de Zoon des mensen heen. Wat een geweldig wonder. Wat een geweldig inzicht heeft Nathanael hier in de vroege periode van de ambtelijke dienst van de Heere Jezus al ontvangen. En we gaan afronden. Ik heb 3 vragen. De eerste is: bent u, ben jij eerlijk geworden voor God? Ik heb het al aangehaald en onderstreep het nog 1 keer. Ons hart is bedriegelijk. Weet u, in de Bijbel zegt de Heere Jezus diep ernstige woorden over dat thema. Als hij het heeft over de huichelaars. Letterlijk staat er de hypocrieten. En een hypocriet in het oude Grieks was een toneelspeler, een huichelaar. Speelt zijn spel, speelt zijn toneelspel. Hij doet zich beter voor dan hij is. Voor God, voor de mensen en soms ook voor zichzelf. Hij probeert God te bedriegen als dat zou lukken. Hij probeert de mensen om de tuin te leiden. En hij bedriegt ook nog zichzelf. Dat wordt heel aangrijpend zichtbaar, gemeente. Als je bedenkt dat het woord hypocriet toneelspeler in de oudheid speelden ze met maskers op. Die maakten ze van aarde, van klei. En die werden gebakken en die werden dan op het gezicht gezet. Waren beschilderd met allerlei kleuren. En de toeschouwers wisten precies wie welke rol speelde. Want dat zag je aan het masker. Alleen mannen speelden. Vrouwen mochten niet op het toneel verschijnen. Mannen speelden vrouwenrol. Maskers. Zo zijn wij van nature al gezien. Dat je achter een masker staat. O, wat zou het een zegen zijn als dat masker van hypocrisie stuk gebroken werd. En je als een arme naakte zonde voor God verschijnt. En daarom roept ook deze geschiedenis om de maskers te laten vallen en je tot God te bekeren. Want weet je, als je het masker ophoudt, het masker van braafheid en het masker dat je denkt dat het straks in de oordeelsdag wel mee zal vallen. Als je dat masker ophoudt, dan kom je met het masker op voor de troon van de Heere Jezus. En dan zegt de Heere Jezus, ga weg van mij. Ik heb u nooit gekend, waarom niet? Je hebt altijd het masker van onbekeerlijkheid en van zelfrechtvaardiging opgehouden. Dat is erg. En daarom, dat is het tweede. Dringt de Heere Jezus erop aan, zoals we het zagen eerder in de preek, kom en zie. Nee, niet letterlijk, want wij zullen de Heere Jezus hier nooit zien in een zichtbare gestalte voor de oordeelsdag zal aanbreken. Kom en zie naar het woord. Kom en zie als bevende, als aangevochtene, als beschuldigde naar de troon van de genade. Want dan staat het er. Al wat de Vader mij heeft gegeven, zal tot mij komen. Ja, dominee, dat is uitverkiezing. Maar ik vrees dat ik niet bij de uitverkorenen behoor. Dat begrijp ik. Die vrees ken ik ook. Wel is opgevallen dat er in Johannes 6 op twee manieren over dat komen gesproken wordt. Al wat de Vader gegeven heeft, zal tot mij komen. Dat is van eeuwigheid af. Gods eeuwige liefde. Maar even verder staat er. Al wat de Vader mij geeft. Tegenwoordige tijd. Een zondaar die tot Christus komt, is ten diepste van eeuwigheid geliefd. In het eeuwig welbehagen van God. In Christus. Maar op het moment dat hij uit de duisternis door de kracht van woord en geest getrokken wordt, geeft de Vader hem aan de Heere Jezus. Hier wordt Nathanael aan de Heere Jezus gegeven. En dan moet hij komen. Dan kan hij niet blijven onder zijn vijgenboom. Dan wordt hij getrokken met koorden van eeuwige zondaarsliefde. En dan mag je zien. Zien op Jezus. Dat is toch ten diepste het geheim van het zalig worden. Wat de apostel schrijft in Hebreeën 12, het eerste vers. Ziende op Jezus, de overste leidsman en volleinder van het geloof, letterlijk staat er, de auteur en de volleinder van het geloof. Hij werkt het geloof. En daarom mag Nathanael zien. En hij volleindigt het. Ook als ik wankel, Ook als u die de Heere vrezen mag, op het ogenblik in het donker zit. Hij voleindigt het werk. En dan tenslotte, dan staat de zaligmaker ook in voor verder onderwijs. Net zoals Nathanael. Niet hoefde te blijven staan bij de opzoekende liefde van de zaligmaker. Hoe groot dat wonder ook was. Hij zal grotere dingen zien dan deze. U die de Heere vreest, zoekt u daarnaar. Om geworteld en gegrond te zijn, zoals Paulus dat zegt in Efeze 3. Het was een onderdeel van de tekst waar dominee Tanis me bijna 50 jaar geleden in uw midden bevestigde. Om geworteld en gegrond te zijn in de liefde. En om steeds meer te aanschouwen het heil wat zichtbaar geworden is in die ene naam die onder de hemel gegeven is. Waardoor wij moeten zalig worden. Dat is genade, gemeente. Als je dat door het geloof mag zien, ik moet zalig worden. Nee, dan is het niet meer alleen ik kan zalig worden. Ook niet alleen meer ik wil zalig worden. Maar ik moet zalig worden. Omdat de Heere Jezus dat wil. En omdat de Vader mij geeft. En ik komen zal. En dan zing je toch van harte niet over dat antwoord wat God u geeft. Merk op, mijn ziel, wat antwoord God u geeft. Amen.
Thank you.
eindigen we met gebed en dankzegging. Heere, we danken u in alle eerbied voor alles wat u gaf. En dan moeten wij het altijd weer belijden, Heere, dat ik lang nog niet alles gezegd heb wat deze diepe woorden bevatten. Maar wil u het zegenen wat er gezegd is? En wil u het uitwerken en toepassen in onze harten? Wil u verder deze zondag met ons zijn? Dank voor uw hulp en ondersteuning die u gaf. Ook voor het luisteren. Wil u met ons allen meegaan? Wil u ook, wanneer we in het andere kerkgebouw vanmiddag uw woord bedienen, zegen geven? Zegen de predikanten van de gemeente. Onze broeder van Heteren, broeder Uitslag, die onverwacht nu mijn plaats inneemt in Doornspijk in verband met alles wat daar in die gemeente gaande is, geef hem kracht, wijsheid en alles wat hij nodig heeft, ook bij de bevestiging van ambtsdragers. Wil u zijn met onze broeder en vriend dominee van de Weert, die volgende week zondag hoopt voor te gaan. Heere, u weet, zijn krachten worden minder. Geef dat hij het volbrengen mag. En vooral, meer nog, dat hij ervaren mag dat u dezelfde blijft. Denk aan hem, zijn vrouw en al hun kinderen en kleinkinderen. Om Christus wil. Amen. Psalm 34, vers 4 is onze slotzang, gemeente. Des Heeren engel schaart een onverwinbare legermacht rondom hem die Gods wil betracht, dus is hij wel bewaard. Gaat heen in vrede, draag de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.